Fijn om weer in uw midden te zijn deze ochtend. Ik vind het altijd heel mooi als ik ergens binnenkom, dat er heel veel mensen naar me toe komen die vragen. En, ben je nog op reis geweest? Voor degene van u die dat niet weten, ik werk fulltime voor Stichting Israël en de Bijbel. En zo'n 2-3 keer per jaar ben ik inderdaad op reis om de Bijbel terug te geven aan het Joodse volk. Wereldwijd Joodse gemeenschappen op te zoeken en hen Gods woord aan te bieden. We hebben net gezongen, er is kracht in zijn woord. En dat is inderdaad ook waar wij vanuit gaan bij de stichting. Dat als wij het woord geven, dat er kracht in dat woord zelf is. En ik ben inderdaad nog niet zo heel lang geleden weer op reis geweest. Afgelopen februari was ik in Thailand. En gelukkig was ik daar niet alleen. Ik was daar samen met Karun, een Nederlandse broeder. Zijn naam klinkt niet Nederlands, omdat hij geboren is in Thailand als zoon van zendelingen. Nederlandse zendelingen die hem een Thaise naam hebben gegeven. Maar toen hij zelf tot geloof kwam, is hij weer teruggegaan naar Thailand. Is daar met een Thaise getrouwd. En hij werkt daar onder vluchtelingen, onder de Thai. Maar wat bijzonder is, wij waren al langere tijd aan het bidden om openingen voor Thailand. En het is heel lastig om in Thailand te werken, want we hebben eigenlijk altijd lokale gelovigen om mee samen te werken. En in Thailand zijn er niet zoveel gelovigen. En toen kregen we van een van onze bestuursleden een nieuwsbrief doorgestuurd van Karun, waarin hij beschrijft hoe hij een gesprek heeft met Israëli's die zijn land bezoeken. Contact gezocht en zo zijn we in gesprek geraakt. En zo komt het dat we afgelopen februari samen op pad zijn geweest. En nou vragen veel mensen mij waarom Thailand, als je onder het Joodse volk werkt. Nou zeker sinds alles wat er gebeurd is sinds 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlogen, is het antisemitisme wereldwijd enorm toegenomen. En een gebied wat uitzondering daarop is, is Zuidoost-Azië. En vandaar dat heel veel Israëli's naar Thailand en omliggende landen in Zuidoost-Azië trekken. In 2025 bezochten 400.000 Israëli's Thailand. Dat zijn gigantische aantallen. En dat zijn de backpackers, waarvan velen u wel gehoord hebben, dat wij eronder werken. Voor hen hebben wij specifiek de Backpack Bijbel, een Bijbel in het Hebreeuws met rits, klein, speciaal gemaakt voor de backpackers. Die zijn er inderdaad, die hebben daar veel ontmoet. Die komen daar voor het nachtleven op de eilanden in het zuiden. Dat zijn echt de eilanden die bekend staan om hun full moon parties, waar ze de hele dag doorgaan bij volle maan. Maar inmiddels hebben ze er ook de half moon parties en inmiddels hebben ze feesten voor elke maanstand ertussenin zo'n beetje. En die komen er echt voor het nachtleven. Maar daarnaast zien we er ook hele gezinnen naartoe komen. Die zeggen, die weer zoeken een plek waar ze veilig zijn als gezin. En in Thailand zijn ze dat nog. En die komen daar met het gezin, soms met opa en oma erbij, 3 generaties daar naartoe. En daarnaast hebben we er ook de groep gevonden die zich daar heeft gevestigd. Die zeggen, wij zijn moe van de oorlog in Israël. Wij hebben graag geen zin in en wij hebben werk wat op afstand gedaan kan worden. Ofwel omdat ze in het vastgoed zitten of digitaal werk hebben. En die gaan in Thailand wonen en doen van daaruit hun werk. En zo zien we velen die vluchten voor de oorlog, voor het antisemitisme. En wat is het geweldig om hen dan Gods woord aan te mogen bieden. En te mogen wijzen op hun Messias, op de God van Israël. Op de Heer Jezus die zegt, kom naar mij toe alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En we hebben ons echt verbaasd. Je wordt wel vaker verrast als je in het werk van de Heer staat. Maar Karun en ik zijn erop uit geweest op verschillende plekken in Thailand. En dan kom je ergens in het noorden, in een dorpje in de bergen. Je hebt een paar uur gereden door de bergen heen en dan kom je in een dorpje. En dan ga je s'avonds de straat op. Ze hebben daar van die night markets voor de toeristen. Die dan na etenstijd beginnen en de hele nacht doorgaan. Markten met souvenirs en van alles en nog wat. En waar je dan elke paar stappen die je zet Hebreeuws om je heen hoort. En er zijn zoveel gelegenheden dat we eigenlijk niet eens goed wisten waar we moesten beginnen met mensen aanspreken. Zoveel waren er. En wat vooral ook heel bijzonder is, we hebben niet alleen ontzettend veel gesprekken gehad over het evangelie en Bijbels aangeboden, maar van alle mensen die we in Thailand hebben gesproken in 2,5 week, is het aantal mensen wat een Bijbel heeft geweigerd op 1 hand te tellen. Zo weinig zijn het er die een Bijbel weigeren. En dat heeft ermee te maken dat ze uit de oorlog komen, gehaat worden door iedereen. En als er dan iemand voor hen staat die vertelt dat hij van ze houdt en vertelt dat die liefde komt door het lezen van hun geschriften, dan staan ze daarvoor open. Daarnaast zijn ze in de vakantiestemming, ze zijn even weg van thuis. En zo zijn er enorm veel gelegenheden. En we zijn dan ook enorm dankbaar dat Karun en zijn vrouw Sandy het werk voortzetten, 1 dag per week. En daarnaast ook meerdere reizen binnen Thailand maken. Maar we zien een enorme openingen juist binnen Zuidoost-Azië. En dus ook daar van harte uw gebed voor gevraagd, voor het werk in Zuidoost-Azië onder de vele Israëli's die daar komen, juist in deze tijd. En daarnaast iets anders wat bijzonders wat de afgelopen tijd gebeurd is, is dat we weer een nieuwe uitgave hebben kunnen doen. Dit is het Hebreeuws-Spaanse Nieuwe Testament. We hadden al Hebreeuws-Spaans Nieuwe Testament, maar we zagen eigenlijk dat de vertaling die daarvoor gebruikt wordt voor de nieuwe generatie Spaanstalige Joden eigenlijk niet te lezen is. Dus we hebben de laatste versie van de Spaanse vertaling daarin gebruikt. Dus, en dat het Spaans is een enorm taalgebied. Uiteraard Spanje zelf, maar daarna met name ook in Zuid-Amerika de Spaanstalige Joodse gemeenschappen die daar wonen. En zo zien we dat het werk door blijft gaan en het werk blijft groeien. En dat alles, dat doen we eigenlijk op basis, nou niet van één tekst, maar er is één tekst die daarbij heel belangrijk is. En ik denk dat als ik hem zo voorlees, dat velen u zo haast wel mee kunnen zeggen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En voor ons als Stichting Israël de Bijbel is dat eigenlijk zo'n beetje onze lijftekst, zou je kunnen zeggen. Net als voor zoveel anderen die werken onder het Joodse volk. Maar er zit ook wel een beetje een gevaar in zo'n bekende tekst. We hebben net prachtige liederen gezongen met een bekende melodie waarvan de woorden diepgang hebben. Maar soms kun je ook van die woorden hebben die zo bekend zijn, dat je de vergeet welke betekenis erachter zit. En soms geldt het voor sommige bijbelteksten ook. Die zo vertrouwd zijn geworden, dat je eigenlijk de diepte die erachter schuil gaat niet meer zo beseft. En dat is ook, denk ik, ook het geval voor deze tekst. En er zit nog een gevaar in. Want ik merk ook dat bij sommige christenen deze tekst een beetje wat irritatie kan oproepen. Hoezo eerst de Jood? God heeft toch geen voorkeursposities? Het evangelie is toch voor alle volken? Of misschien wel andersom, hoezo eerst de Jood? De Joden zijn toch heel religieus, zit het niet wel goed met hen? Nou, laten we vanochtend eens die tekst gaan bestuderen en kijken wat er echt staat en hoe het bedoeld is. En uiteraard komt dit gedeelte uit Romeinen 1. En misschien wilt u het met mij opslaan en ik lees een breder stukje, zodat we ook de context van het gedeelte goed in de gaten hebben. Romeinen 1, en ik wil met u lezen vanaf vers 13. Romeinen 1, vers 13. Daar lezen we: maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. En dan komt die tekst die ik net heb gelezen, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Tot zover het gedeelte wat ik met u wil lezen. Nou, het is Romeinen 1, dus het spreekt voor zich dat dit eigenlijk een stukje is van Paulus' inleiding op de Romeinenbrief. En hij noemt hier eigenlijk al heel veel onderwerpen waar hij later in de Romeinenbrief op terugkomt. Neem bijvoorbeeld die toorn van God over de hele wereld, de rol van het volk Israël, waar hij met name in hoofdstuk 9 tot 11 uitgebreid op ingaat, en de gerechtigheid uit het geloof, misschien wel het hoofdonderwerp van Paulus' brief. En eigenlijk zou je vers 16, waar we mee begonnen, zou je misschien wel een heel kernachtige samenvatting van de Romeinenbrief kunnen noemen. Maar laten we eerst eens een stapje terugzetten, een stapje achteruit en kijken waarom Paulus nou eigenlijk deze brief schreef. En de Romeinenbrief is best wel een uitzonderlijke brief. Waarom? Het is de enige brief in het Nieuwe Testament gericht aan een gemeente die Paulus nog niet zelf bezocht had. We weten niet helemaal zeker hoe de gemeente in Rome is ontstaan. Er is geen enkele andere apostel geweest. En we weten dat Paulus niet wilde werken waar een ander al gewerkt had. Dus we weten dat geen van de apostelen de gemeente in Rome heeft bezocht. En het meest waarschijnlijke is dan ook dat de gemeente in Rome is ontstaan doordat Romeinse Joden die aanwezig waren bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen, die boodschap hebben meegenomen terug naar Rome. En in Handelingen lezen we dan ook inderdaad dat er Joden uit Rome aanwezig waren op de eerste Pinksterdag. En dat zo die gemeente is ontstaan. En waarschijnlijk bestond die gemeente dus in eerste instantie vooral uit Joden die boodschap hadden meegekregen. Maar uit Paulus' brief kunnen we opmaken dat er gaandeweg ook niet-Joodse gelovigen bij zijn gekomen. Sterker nog, in het jaar 49 werden de Joden uit Rome verbannen. Wat we overigens ook terugvinden in het boek Handelingen. Dus er is niet alleen de tijd geweest dat de gemeente daar uitsluitend uit Joden bestond, maar er is ook een periode geweest dat de gemeente daar uitsluitend uit heidenen bestond. Maar wat zien we ten tijde dat Paulus deze brief schrijft? Dat er ook duidelijk weer Joden zijn teruggekeerd, want beide komen naar voren in de brief. En hier zien we dus een gemeente bestaande uit Joden en niet-Joodse en niet-Joodse gelovigen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat spanningen heeft gegeven binnen zijn gemeente, binnen zo'n gemeente, of in ieder geval vragen die verschillende afkomsten. En vragen als, moeten we wel of niet de wet houden? Moeten we wel of niet de feesten vieren? Welke invloed heeft mijn afkomst op mijn identiteit? Nou, met deze achtergrond kunnen we in goed plaatsen waarom het hier telkens over Joden en Grieken gaat. En we kunnen ook goed plaatsen waarom Paulus er nou zo graag naartoe wil. Want er zijn nog geen andere apostelen geweest en er leven heel veel vragen in de gemeente. Dus Paulus wilde naartoe om daarbij te helpen. Nou, laten wij ook eens die tekst die we net hebben gelezen doornemen en kijken of wij ook antwoorden krijgen op onze vragen die we daarbij hebben. En de eerste versen die we hebben gelezen, daar beschrijft Paulus hoe graag hij naar Rome wil om, zegt hij, ook daar enige vrucht van zijn werk te hebben. En ik denk dat als Paulus dat zo schrijft, dat we daar wel iets van kunnen meevoelen. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je ernaar uitkijkt om naar een plek toe te gaan waar je vrucht kan dragen voor God. Hopelijk is dat een verlangen wat we allemaal hebben. Maar als Paulus dit schrijft, dan gebruikt hij wel andere woorden dan dat wij er waarschijnlijk voor zouden hebben gekozen. Want hij zegt niet alleen dat hij zo'n verlangen heeft om daar naartoe te gaan. Hij schrijft ook dat hij in de schuld staat. En dat zijn best wel grote woorden die Paulus daar gebruikt. Het zijn woorden die je normaal gesproken alleen gebruikt voor een financiële schuld. Het is haast alsof Paulus een schuldverklaring tekent hier met de woorden die hij gebruikt. Maar Paulus gebruikt wel vaker zulke grote woorden als het gaat om het evangelie. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9 vers 16. Daar schrijft hij over het evangelie. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd en wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Weer van die grote woorden. Nou, heel veel commentatoren bij deze twee teksten die willen verklaren waarom Paulus zulke grote woorden gebruikt, die verwijzen naar de opdracht die hij had gekregen bij zijn bekering. Namelijk de opdracht om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. We kennen die geschiedenis denk ik wel van hoe hij op weg naar Damascus letterlijk wordt stilgezet en geroepen om naar de heidenen te gaan. En wat we zien telkens als Paulus schrijft en ook in Handelingen, dan zien we dat alles wat hij verkeerd had gedaan voor die tijd als vervolger van de gemeente, hem eigenlijk extra motiveert om juist nu het goede te doen. Zou dat zijn waarom hij zulke grote woorden gebruikt? Nou, ik denk dat het een stukje kan verklaren. Paulus had inderdaad een heel bijzondere opdracht gekregen waar hij hem moest beantwoorden. En hij had een heel heftig verleden, wat hem extra motiveerde om het anders te doen. Maar wat mij hier opvalt in wat we hebben gelezen, is dat het eigenlijk, wat hij hier schrijft, veel verder gaat dan de opdracht die hij had gekregen. Want als het alleen over die opdracht ging om naar de heidenen te gaan, dan zou je verwachten dat hij zegt, ik sta in de schuld bij heidenen. Want dat was waar hij naartoe was gezonden. Maar hij staat in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Met andere woorden, hij staat bij iedereen in de schuld, schrijft hij. En ieder die de Heer Jezus niet als zijn verlosser kent. En ik wil niemand een schuldgevoel aanpraten vanochtend, maar ik denk dat Paulus dat stiekem wel doet. We mogen er best eens over nadenken hoe dat bij ons zit, wat Paulus hier schrijft. Hoe ziet u het brengen van het evangelie? Als een voorrecht? Als iets is wat heel mooi is om te doen? Misschien wel iets wat voor enkelen die een roeping daarvoor hebben? Of ziet u het als een schuld die u heeft in te lossen? En daarmee gaan we naar het volgende stukje, want dat haakt er direct op in. Daar schrijft Paulus, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. En ook dat is een zin die ons denk ik wel allemaal ergens aanspreekt. Schaamte is natuurlijk denk ik wel iets wat wij allemaal wel tot op zekere hoogte herkennen. Iets ook wat voor ons speelt als het gaat over het brengen van het evangelie. Het is niet helemaal toevallig dat het voor de meesten van ons makkelijker is om een gesprek over het evangelie te hebben ergens ver weg, met onbekenden, dan met de mensen die we goed kennen. Ik zal het u heel eerlijk zeggen. Ik vind het makkelijker om in Thailand het evangelie te brengen dan aan mijn eigen buren. En laten we maar heel eerlijk zijn, dat heeft te maken met angst, ongemak, schaamte. In ieder geval als ik voor mezelf spreek. Waar komt dat vandaan, die schaamte? Ik heb er voor mezelf eens over nagedacht en ik denk dat er in mijn eigen trots een belangrijke rol speelt. Angst om alleen te komen te staan, maar ook gemakzucht. Want als ik het evangelie breng in mijn eigen omgeving, dan vraagt dat iets van mijn eigen comfort op te geven. Om uit mijn comfortzone te stappen. Omdat ik door die mensen ook gezien word nadat ik het evangelie heb gebracht. En het is heel goed om eens, denk ik, om eens voor onszelf na te denken. Wat ons in de weg staat om het evangelie te delen. Maak u zich geen zorgen, ik vraag niet aan iedereen gelijk om gelijk fulltime de straat op te gaan. Als dat is wat God van u vraagt, ja zeker, dan moet u dat gaan doen. Maar ik geloof wel dat Gods woord van ons vraagt om fulltime een getuige te zijn op de plek waar hij ons gesteld heeft. En de vraag is, wat staat er bij ons in de weg om een getuige te zijn in onze eigen omgeving? En ook voor onszelf eens na te denken, hoe kunnen we daar iets aan doen wat ons daarin weerhoudt? Nou, tot zover het stukje van onze eigen schaamte. Maar ik wil nog eens teruggaan naar de tekst. Heeft Paulus het hier over schaamte vanwege mogelijk gezichtsverlies? Nou, ongetwijfeld speelt het mee, want hij had van oorsprong een positie met aanzien voordat hij tot geloof kwam. Hij was op weg carrière te maken in het toenmalige Jodendom. Maar weet u, die prijs voor het gezichtsverlies, die had Paulus al betaald. Die had hij al betaald op het moment dat hij tot geloof kwam. En alles opgaf om de Heer Jezus te gaan volgen. Hij had dat gezichtsverlies al geleden. En ik denk dat het hier gaat over schaamte voor veel meer dan gezichtsverlies. Want wat stond er voor Paulus op het spel waarvoor hij zich niet schaamde? Dat vertelt hij later aan zijn leerling Timotheus in de tweede brief aan Timotheus. 2 Timotheus 1, vers 8 schrijft hij aan zijn leerling Timotheus: schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie. En dan ietsjes verderop in vers 12. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik geloofd heb. Weet u, de prijs die Paulus betaalde voor het evangelie was geen gezichtsverlies. De prijs die Paulus betaalde was lijden, verdrukking, gevangenschaps en uiteindelijk zelfs de dood. Notabene in Rome, de plek waar hij deze brief aan schrijft. Paulus had wel wat meer reden om te zwijgen over het evangelie dan wij dat hebben. Ja, voor ons staat een gezichtsverlies op het spel en het opgeven van ons gemak. Maar voor Paulus stond zelfs zijn eigen leven op het spel. En toch schaamt hij zich niet. En gelukkig vertelt hij ons ook waarom hij zich niet schaamt. Want, zegt hij, het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daarmee komen we bij het volgende stukje van de tekst. Denk er eens over na. Stel dat ik u na de dienst zo één voor één zou spreken en ik zou eens vragen om het evangelie te omschrijven. Waarschijnlijk zou ik per persoon die hier zit een iets andere omschrijving krijgen, maar ik hoop dat u allemaal iets zou zeggen over de boodschap van het sterven en de opstanding van de Heer Jezus en wat dat sterven en die opstanding voor ons betekent in ons leven. Dat is tenslotte waar het evangelie om gaat. Maar weet u, als ik het aan Paulus had gevraagd, had ik een heel ander antwoord gekregen. Paulus heeft het natuurlijk wel degelijk over diezelfde boodschap van het sterven en opstaan van de Heer Jezus en alles wat dat tot gevolg heeft gehad. Maar Paulus geeft hier aan dat het evangelie niet alleen een boodschap is, maar dat het evangelie bovenal een kracht is. Een kracht om levens te veranderen. En als ik dat zeg in christelijk Nederland, dan hoor ik vaak mensen zeggen: ja, levens veranderen. Ik heb helemaal niet zo'n bijzonder bekeringsverhaal. Ik heb helemaal niet zo'n Paulusbekering. Ik ben netjes in een gelovige zin opgegroeid en zo meegegroeid. Weet u dat het eigenlijk onzin is om te zeggen dat we geen bijzonder bekeringsverhaal hebben? We hebben allemaal een bijzonder bekeringsverhaal. Weet u, ons eeuwige lot is voor altijd veranderd. Onze toekomst is veranderd in een eeuwigheid zonder God, in een eeuwigheid met Hem. We hebben hoop gekregen dat we onze geliefden die we hier missen, maar die de Heer Jezus kennen, dat we die zullen weerzien in de eeuwigheid bij de Vader. We hebben een relatie gekregen met onze Schepper. We kunnen gewoon met onze Schepper praten, of dat nu hier is vanochtend, straks in de auto, op weg naar huis of thuis, aan tafel. Moet u zich eens indenken. We zijn 1 van de 8 miljard mensen op aarde. Als je er zo over nadenkt, stellen we niet zoveel voor. En toch, ondanks dat we 1 van de 8 miljard zijn, als wij ons tot God richten, omdat we de Heer Jezus kennen, dan wil Hij naar ons luisteren. Dan wil Hij met ons in contact staan. Weet u, ons leven hier heeft betekenis gekregen, doordat Hij er een doel mee heeft. Niet alleen omdat Hij degene is die ons geschapen heeft, die ons bedacht heeft en gemaakt heeft, maar omdat Hij ook degene is die ons gekocht en betaald heeft met het bloed van zijn eigen Zoon. En daarom een bedoeling met ons heeft. En we beantwoorden alleen maar aan dat doel als we in relatie staan met Hem. Dat is vanaf het begin af aan Gods doel met de mens geweest. Om een relatie met zijn schepselen te hebben. Om zijn schepselen zijn liefde uit te kunnen delen. En weet u, dat alles kan alleen maar. Alleen maar doordat de schuld van onze zonde is betaald. Alles wat in de weg staat, stond tussen ons en God, al onze overtredingen, die zijn weggenomen als we de Heer Jezus hebben leren kennen. Waarom? Omdat de Heer Jezus als God zelf bereid was zichzelf te vernederen tot ons niveau. Hij was God, maar hij was bereid zijn heerlijkheid op te geven, mens te worden zoals wij. Waarom? Om door zijn eigen schepselen gedood te worden. Dat is wat het evangelie is. Dat is de kracht die het heeft. En als we er zo over nadenken, hoe durven wij dan nog te zeggen dat we geen bijzonder bekeringsverhaal hebben? Gods kracht heeft onze levens veranderd als we de Heer Jezus hebben leren kennen. En als we dat gaan beseffen, wat dat betekent, dan is het niet meer zo vreemd dat Paulus zich schaamde, niet schaamde. Dat hij lijden, vervolging, gevangenschap en zelfs de dood ervoor over had om die kracht bekend te maken. En die boodschap die is er voor iedereen die gelooft. Dat is maar de enige voorwaarde om die kracht in je leven zijn uitwerking te laten hebben. Die kracht is beschikbaar voor ons allemaal. We hoeven alleen maar te geloven dat de Heer Jezus dat ook voor ons heeft gedaan. Hoe geweldig is dat? Maar misschien zit je hier wel vanochtend en denk je, ja, dat is allemaal mooi en aardig wat je daar zegt. Maar ik heb niet alleen niet zo'n bijzonder bekeringsverhaal, ik heb helemaal geen bekeringsverhaal. Misschien zit je hier wel omdat je met je ouders bent meegekomen. Vind je het hier wel gezellig met wat leeftijdsgenoten, maar zit je eigenlijk hier gewoon omdat nou eenmaal elke ochtend je als gezin hierheen gaat. Misschien zit je hier wel omdat je hier vrienden hebt en het gewoonte is. Weet je, ik heb ook ooit zo in de dienst gezeten naast mijn ouders. Jarenlang. In een gemeente vrij vergelijkbaar met deze. En dat betekent niet dat ik iets weet over jouw leven. Ik weet ook niet wat je denkt over de boodschap van de Bijbel. Maar wat ik wel weet, is dat het je leven kan veranderen als je gelooft dat de Heer Jezus ook voor jou is gestorven en opgestaan. En ik weet dat het enige wat echt vervulling kan geven in je leven, echte voldoening kan geven, het kennen van de Heer Jezus is. Voor mij was het zo dat mijn leven pas echt betekenis kreeg toen ik hem ben gaan volgen. Toen ik ontdekte dat dit was wat God voor mij bedoeld was. Waarvoor ik gemaakt was. En als je dat niet kent, dan zou ik je willen uitdagen. Ga er eens met iemand over praten. Met je ouders. Met iemand die naast je zit. Met een van de oudsten hier. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die daar met je over willen praten. Of als je dat met mij wil doen, kom gerust naar de dienst naar me toe. Dat is waar het evangelie over gaat. En ik denk dat als ik het zo schets, dat hoop ik tenminste, dat we alleen maar kunnen juichen en jubelen over wat Paulus hier schrijft. En eigenlijk hebben we dat al gedaan in onze liederen vanochtend. Al die rijkdommen van het evangelie bezongen. Misschien soms met wat schroom, omdat we nog wel die schaamte kennen. En misschien omdat we nog niet altijd beseffen hoe groot en hoe rijk dat evangelie is. Dat we kunnen brengen, dat we mogen brengen. Maar dan wordt het ietsjes lastiger wat Paulus schrijft. Want opeens, na al die prachtige dingen, schrijft Paulus die vier lastige woordjes. Eerst voor de Jood. En opeens lijkt het wel alsof het een beetje gaat schuren. Alsof het wat gaat wringen. Want deze kracht is toch voor iedereen beschikbaar, hadden we net gezegd, zonder aanzien des persoons. En laat ik gelijk maar heel duidelijk zijn, zodat er geen verwarring is. Jazeker, het evangelie is voor iedereen die het wil geloven. En bij iedereen die iets anders zegt, moet je je afvragen of hij de Bijbel heeft gelezen. Maar wat betekent dat eerst voor de Jood dan wel? Want het staat er wel. Nou, allereerst is het denk ik een aanduiding voor de volgorde waarin het evangelie de wereld over is gegaan. Als we de evangelie lezen en ook het begin van Handelingen, dan zien we dat er eigenlijk aan het begin alleen maar Joodse volgelingen van de Heer Jezus zijn. Die enkele niet-Jood die wordt genoemd, is eigenlijk de uitzondering die de regel bevestigt. En daar komt pas verandering in als Petrus naar Cornelius wordt gestuurd. En als hij dat gaat doen, dan heeft dat heel wat voeten in de aarde. Hij moet eerst tot drie keer toe een visioen krijgen, erop uitgestuurd worden en zien dat de Heilige Geest er ook over de heidenen komt. We zien die volgorde ook terug in wat de Heer Jezus zelf zegt. Als hij zegt in Handelingen 1, u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus Jeruzalem als beginpunt, maar toewerkend naar de uiterste van de aarde. En diezelfde volgorde die zien we niet alleen in het groot terug, die zien we zelfs terug als Paulus een nieuwe plaats bezoekt. Paulus, die geroepen was tot de heidenen, gaat overal waar hij komt eerst naar de synagoge toe. En dan staat hij in Handelingen 13 in de synagoge en dan zegt hij het volgende in Handelingen 13, vers 46. Dan zegt hij daar in de synagoge, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Dus blijkbaar zit er achter deze volgorde ook een bedoeling. Het was nodig, zegt Paulus hier. Nou, waarom was die volgorde nodig? Het antwoord erop vinden we in Romeinen 2 als we doorlezen in de Romeinenbrief. En daar in Romeinen 2 wordt die uitdrukking eerst voor de Jood nog twee keer gebruikt. En daar gaat het over het feit dat iedereen schuldig staat voor God, wie we ook zijn. En dat God erover zal oordelen, wie we ook zijn. En dan lees ik Romeinen 2 vanaf vers 5. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. En dan komt het eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Dus die volgorde van eerst voor de Jood en dan de rest is er niet alleen bij het brengen van het evangelie, maar die is er ook bij het brengen van verdrukking en benauwdheid door God voor degene die het kwade doet. En anderzijds voor het geven van heerlijkheid, eer en vrede die het goede doet. Dus zowel in oordeel als in zegening, als beloning door God. Dus er is een noodzaak om het Joodse volk eerst het evangelie te brengen, omdat ook het oordeel en de zegen eerst over hen komt. Eigenlijk is het een heel eenvoudig Bijbels principe wat we vaker terugzien, dat van wie veel is, aan wie veel is toevertrouwd, ook veel geëist zal worden. Maar waarom is het Joodse volk dan veel toevertrouwd? Want ook dat lijkt weer een voorkeurspositie. En dat is een studie op zich, die ga ik vanochtend niet geven. Maar heel in het kort komt het erop neer dat God het Joodse volk had uitgekozen om zijn kanaal van zegen te zijn voor alle volken. Zoals God dat tegen Abraham zegt bij Abrahams roeping, dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Dus zij moesten het instrument van Gods zegen zijn. Dus als God dan zijn reddingsplan gaat uitvoeren, dan is het logisch dat hij eerst naar het Joodse volk gaat. In boeken of in films heb je wel eens van die scènes waarin de hoofdpersoon, de held van het verhaal, gevangenen gaat bevrijden. En wat doet hij dan? Hij bevrijdt eerst degene die hem kunnen helpen om de rest te bevrijden. Om zo samen te doen. En zo werkt God eigenlijk ook bij zijn reddingsplan. Als hij zijn reddingsplan gaat uitvoeren, dan gaat hij eerst toe naar degene die zijn instrument van zegen moesten zijn, zijn kanaal van zegen, die konden helpen om de rest te bereiken. En vandaar dat Paulus schrijft in Romeinen 3, nog een stukje verder in de Romeinenbrief, dat het Joodse volk de woorden van God zijn toevertrouwd. Via het Joodse volk hebben we de Bijbel ontvangen. In de eerste plaats door de Heilige Geest gegeven, maar de Heilige Geest gebruikt de Joodse schrijvers om zijn woord op te laten schrijven. En zeker als het gaat om het Oude Testament, om dat woord ook over te leveren. Het is mede aan het Joodse volk te danken. In de eerste plaats dank aan God zelf, maar mede doordat hij het Joodse volk gebruikte, dat wij vandaag de dag een Bijbel hebben. Maar daarvoor moest dat woord dus eerst bij hen uitkomen. Hetzelfde geldt voor de Heer Jezus zelf. In Romeinen 10 schrijft Paulus dat de Christus of de Messias uit hen is voortgekomen wat het vlees betreft. De Heer Jezus moest als Messias eerst naar zijn volk toe komen. Hij deelde zijn boodschap in eerste instantie alleen met hen. Waarom? Zodat zij tot zegen konden zijn voor de anderen en die boodschap konden verder brengen als ze tot geloof kwamen. Dus ziet u dat die volgorde niets met aanzien des persoons te maken heeft. Integendeel, dat eerst de Jood juist de manier is om iedereen te bereiken. Dus eerst de Jood, zodat zij het andere tot zegen kunnen zijn. Maar het is ook eerst de Jood, omdat ze met die verantwoordelijkheid, dus ook die verantwoordelijkheid dragen. En we hebben gezien dat dan ook het oordeel bij hen begint vanwege die verantwoordelijkheid. En ook dat principe zien we vaker in de Bijbel terug. Ik kan zo een heel aantal teksten geven waaruit blijkt dat telkens het oordeel bij het huis van God begint. Van wie veel is toevertrouwd, aan wie veel is toevertrouwd, zal ook veel geëist worden. Dus laat ik het nog eens duidelijk op een rij zetten. Als wij het evangelie brengen aan alle volken, maar niet aan het Joodse volk, dan luisteren we niet naar wat God zegt. Als we alleen maar aandacht hebben voor het Joodse volk, en dat kan soms doorslaan in de verheerlijking van hen, en als we de rest van de volken vergeten, dan luisteren we ook niet naar wat God zegt. Alleen als we het evangelie brengen aan een ieder, eerst de Jood en ook de Griek, dan doen we wat God van ons vraagt. Nou, ik kan me voorstellen dat als ik dat zo zeg, dat wat vragen oproept. Want hoe zit dat in de praktijk? Betekent dat dat we allemaal alle volken moeten bereiken? Dat is onpraktisch en haast onmogelijk. Als we naar Cambodja gaan, zoals we hebben gehoord, dan kunnen we niet tegelijk naar Brazilië. Overigens komen er wel Israëli's in Cambodja, dus dat kan wel. Maar elke werker verdiept zich in een cultuur, in een volk waar hij of zij onder werkt. Om daar zo goed mogelijk het evangelie te kunnen brengen. Dus we kunnen niet inderdaad allemaal alle volken bereiken. Maar laat ik eens illustreren met een voorbeeld hoe dat kan. Misschien heeft u wel eens gehoord van Hudson Taylor. Hudson Taylor was een Britse zendeling die eigenlijk als een van de eerste in China kwam in de 19e eeuw. En zijn werk is van hele grote betekenis geweest voor de verspreiding van het evangelie in Azië. En het wordt nog steeds voortgezet door organisaties als OMF. In dezelfde tijd dat Hudson Taylor leefde, was John Wilkinson in Londen werkzaam voor de Mild May Mission to the Jews. En u hoort het al aan de naam, hij werkte in Londen onder het Joodse volk. Maar wat deed Hudson Taylor elk jaar op Nieuwjaarsdag? Het was de tijd dat we nog geen bankoverschrijvingen hadden of internetbankieren, maar wat deed Hudson Taylor elk jaar op Nieuwjaarsdag? Hij schreef een cheque uit met een geldbedrag en dat stuurde hij naar Wilkinson in Londen. Daar op die cheque schreef hij naast het geldbedrag eerst voor de Jood. En zodra Wilkinson de cheque had binnengekregen in Londen, wat deed hij? Hij pakte ook zijn chequeboekje erbij en op zijn beurt schreef hij ook een cheque uit met exact hetzelfde bedrag. En hij stuurde die naar Hudson Taylor in China en hij schreef erbij, en ook voor de Griek. En volgens Taylors vrouw is die traditie jarenlang doorgegaan tussen deze twee mannen. En sterker nog, ze verdubbelden elk jaar het bedrag. En zo is dat doorgegaan om daarmee elkaar te bemoedigen en een hart onder de riem te steken. En dat verhaal laat voor mij iets zien hoe we als werkers onder het Joodse volk en als werkers onder de andere volken schouder aan schouder moeten staan. Niet los van elkaar, maar samen optrekken. En ik heb dat in de praktijk gezien in Thailand, toen Karun en ik daar op weg waren. Karun spreekt ook wat Thais. En wat deden we? Ik stond in een souvenirswinkeltje, stonden we met Israëli's in gesprek. We hadden het gesprek afgerond, we waren klaar. En op een gegeven moment wist ik, het werd een soort gewoonte van ons, dat wij zodra we het gesprek hadden afgerond en de winkel uitgingen, dat ik even mijn rugtas naar Karun draaide, want in het voorvakje van mijn rugtas zaten Thaise traktaten, zodat Karun eigenlijk zonder dat we over het overleggen daar een traktaat uit kon prakken en even naar de Thaise winkeleigenaar kon gaan en met hem of haar het evangelie delen. En zo kan dat in de praktijk gaan, schouder aan schouder in het werk staan. En daarmee wil ik ook zo gaan afronden. Ik hoop dat wat ik vanochtend heb behandeld ons weer even heeft stilgezet bij de basiswaarheden van het evangelie. En natuurlijk is daar nog veel meer over te zeggen. En vooral vanuit de Romeinenbrief. En ik hoop dat het ons aanspoort om daar eens weer eens dieper in te duiken in die basiswaarheden. Maar laten we ons naar aanleiding van vanochtend in ieder geval de volgende drie vragen stellen. En daarmee ga ik u wat huiswerk geven. De eerste vraag die wij onszelf moeten stellen is: besef ik nog wat het evangelie in mijn leven gedaan heeft? En misschien is het wel eens mooi om voor uzelf op te schrijven hoe het evangelie uw leven veranderd heeft. Hoe het verandering heeft gebracht in uw geestelijke positie, in uw denken, in uw praktische leven. En als u daar werkelijk goed voor gaat zitten en er echt oprecht over gaat nadenken, dan zult u een indrukwekkend lijstje krijgen. Overigens ook een geweldige manier om weer te kunnen delen met anderen wat het evangelie in uw leven heeft gedaan. Maar de tweede vraag is, als u dat heeft gedaan en heeft het is voor uzelf opgeschreven, waarom schaam ik mij daar dan nog voor? Als er zoiets indrukwekkends in mijn leven is gebeurd, als dat evangelie zo'n kracht heeft, heb ik er dan niet alles voor over om dat met anderen te delen? En maak dan ook nog eens een lijstje voor uzelf wat u in de weg staat om dat evangelie te delen. Gewoon voor uzelf. En denk er eens over na hoe u die dingen weg kan nemen die in de weg staan. Hoe u daar wat aan kan doen. Misschien kunnen anderen daarbij helpen. Misschien soms wat lezen. Misschien dat in gebed brengen. Afhankelijk van wat het is. En dan de derde vraag. Als u die twee dingen gedaan heeft, heb ik ook aandacht voor het Joodse volk als het gaat om het evangelie. Ik weet niet hoe u betrokken bent bij het evangelie. Dat kan voor ons allemaal anders zijn. Door gebed, door vrijwilligerswerk, door giften, door er zelf op uit te gaan. Er zijn tal van manieren om bij het evangelie betrokken te zijn. Maar denk eens na over welke dingen u doet als het gaat om het evangelie. En hoe u in die dingen ook het Joodse volk een plek kan geven. Zodat het is, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Maar bovenal, laten we nooit vergeten, het evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Amen. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Trouwe Hemelse Vader, Heer, we willen u loven en prijzen. Heer, we willen u danken. Heer, als we vanochtend hebben nagedacht over wat het evangelie eigenlijk inhoudt en we erbij stil hebben gestaan wat dat voor een onvoorstelbare kracht is die u heeft gegeven. Heer, dat onze levens zo veranderd zijn. Heer, dat ongeacht wie we waren, wat onze afkomst was. Heer, als we weten dat we van nature vijanden van u waren. Heer, dat we door dat kostbare evangelie dichtbij gekomen zijn. Heer, dat we huisgenoten van u genoemd worden, kinderen van u. Heer, en dat alles alleen maar doordat u daarvoor alles heeft opgegeven. Dat u uw eigen zoon naar deze aarde zond. Dat u, Heer Jezus, als God zelf bereid was om de gestalte van een mens aan te nemen. En u zelf over te leveren in de handen van uw schepselen. Om in onze plaats te sterven aan dat kruis. Heer, maar dank u wel dat u ook in onze plaats weer wilde opstaan. En dank u wel dat we mogen weten dat als we dat offer hebben aangenomen, Heer, als we u hebben leren kennen, dat we met u zijn gestorven en opgestaan en een nieuw leven hebben ontvangen, wat wat niemand kan wegroven, een eeuwigheid bij u. Heer, en niet alleen de eeuwigheid bij u, maar ook ons leven vandaag met u. Heer, al leven we nog met onze voeten op deze aarde. Heer, dank u wel dat we met u mogen wandelen. Heer, dat u een hulp voor ons bent, juist ook in deze tijd, zoals we vanochtend al hebben gezongen en hebben beleden. Heer, we willen u ook vragen, wilt u ons telkens maar weer opnieuw doen beseffen hoe groot dat is wat u heeft gedaan. En we willen u ook vragen, wilt u ons ook maar de weg wijzen hoe we daarvan mogen getuigen. Naar onze buren, naar onze familie, naar onze kennissen, naar onze collega's, naar onze klasgenoten. Heer, wilt u het ons maar laten zien waar we uw licht mogen laten schijnen. Heer, als we dat doen, dan weten we ook dat we zo vaak zoveel van onszelf meebrengen wat erbij in de weg staat. En wilt u ons helpen om ook die dingen aan de kant te zetten en ons ook daarin in afhankelijkheid van u op te stellen. En wilt u ons zomaar de vrijmoedigheid geven, de woorden geven, Heer, de liefde geven om mensen om ons heen te bereiken in deze tijd. Met datzelfde, met diezelfde kracht, met dat evangelie. Heer, zo willen we ook bidden voor ieder die er ook zo op uitgaat. Eerst voor de Jood en ook de Griek. Heer, werkers onder het Joodse volk, zoals Karun en anderen. Heer, wilt u ze daarvoor de kracht geven en de wijsheid en de volharding. Heer, maar ook zo de broeders en zusters die er onder de volken op uitgaan. We hebben vanochtend meerdere van hen ook genoemd. Heer, wilt u ze ook zo nabij zijn en kracht en wijsheid geven en leiding geven. En Heer, zo willen we onszelf in uw handen toevertrouwen. En wilt u zo met ons verder gaan en ons telkens ook zo in deze dingen de weg wijzen. Dank u wel voor wie u bent. Dank u voor het kostbare woord en voor de geweldige uitwerking die dat heeft gehad in onze levens. Amen.